Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozin. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
Beste vrienden, we zijn gekomen aan de volgende aflevering over het levensverhaal van priester István of Stefan Rogozin. Het gezin, vader, moeder en de broers Laci en Imi wonen dus in Budapest, maar in een iets meer ruimere woning. Maar ze hebben toch alle moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De kleine István of Pityu of koning Nebuts, Rakker genaamd, slaagt erin door zijn vindingrijkheid, maar vooral door zijn onbaatzuchtige hulpvaardigheid en zijn rotsvast geloof mee te helpen aan het inkomen voor het gezin. En elke morgen staat hij heel vroeg klaar om de mis te dienen in het hospitaal en om daarna te rennen naar de Sint-Elisabethkerk voor een tweede mis. Hij is zeer graag gezien door de pastoor Abt Nowak en de koster Karoli Bazi. Na een eerste afwijzing van de moeder om de jongens naar Vlaanderen te laten komen, vertrekken István en zijn oudere broer Imi toch naar Vlaanderen. Priester Albert Cardijn en seminarist Arnold Gesquière vergezellen de grote groep kinderen. We zijn in het jaar 1926. István is 10 jaar oud.
Drie lange dagen zeulde die trein ons mee. Soms verloren we vele uren op een zijspoor in de volgepropte wagons. We waren veroordeeld tot niets doen en wachten met ongeduld tot we even onze benen mochten rekken buiten. Dwars door Oostenrijk, Duitsland en de oevers van de Rijn konden we stukken natuurschoon bewonderen. Iedere maal dat we een station binnenrolden, zongen we alle samen: de trein rijdt, de trein naar België. En waarlijk, de derde dag 's avonds reden we Brussel binnen. Het station was bevlagd. We voelden dat we met liefde onthaald werden. Wat was ik blij van tussen de wachtende mensen ook vele priesters te bespeuren. Dat gaf me vertrouwen. In de reusachtige eetzaal van het station stonden tafels gedekt met de heerlijkste spijzen. En na de droge kost op de trein lieten wij ons dat goed smaken. Na het avondmaal werden de kinderen in meerdere groepen verdeeld volgens hun bestemming. De naam van de steden was er op een houten bord te lezen. Imi en ik kwamen onder een bord met een heel vreemde naam: Poperingen. We stonden er met een 100-tal onder dat bord. Een lieve man drong erop aan, gesticulerend en de locomotief nabootsend, dat we ons moesten haasten, want de trein was vertrekkersklaar. Met onze bagage konden we die man nauwelijks volgen. Het werd tamelijk laat in de avond toen de trein het station van Brussel verliet. De Hongaarse begeleidster wist ons te vertellen dat we nog ongeveer 100 kilometer te rijden hadden en dat het stadje Poperingen dicht bij de Franse grens lag. We zouden er ook bij dageraad aankomen, want de trein stopte in elk station, en dat waren er nogal wat. Van slapen was er geen sprake meer. Ik dacht aan moeder die nu ongetwijfeld op de bedrand zat en bezig was met de paternoster voor ons te bidden. Ik fluisterde even met Imi en ook wij baden stilletjes de rozenkrans. Het was dageraad toen we slaperig en vermoeid van de trein sukkelden, aanstonds omringd door de wachtende mensen die onze bagage overnamen en ons wat snoep in de hand stopten. En dan trokken we in de stilte van het ontwakende stadje naar de grote kerk. Achteraan zaten we er allen op lage stoelen. Een label waarop onze eigen naam stond en een eigenaardige naam van onze pleegouders werd ons om de nek gehangen. We zaten daar beduust te kijken als lammetjes, de kleinsten grienend van vermoeidheid en omwille van de ongewone toestand. Op het kartonnetje dat ik rond mijn nek droeg, kon ik het volgende spellen: Richard Vervaken. En onderaan, zeer eerwaarde heer Deken. Een jong en een mooi meisje las Imi's label, gaf een gilletje van blijdschap en kuste hem op beide wangen. Mijn hart kromp ineen. Imi werd dus van mij gescheiden. Ons troepje begon te slinken. Wie zou die Richard kunnen zijn? Ik heb eens gelezen over die Richard Lebenhard, een moedige christene ridder, maar die was het zeker niet. Een dame van rond de 50 in het zwart gekleed kwam naar me toe. Nadat ze het kartonnetje gelezen had, schoten haar ogen vol tranen. Ze omhelsde me en zei: kom, kom. Ze nam mijn pakje en leidde me bij de hand. De mensen die ze op straat ontmoette, groeten haar vriendelijk. We hielden halt voor een groot huis met verdiepingen. De dame trok aan een lange koperen stang. Belgerinkel weer klonk luid. De deur zwaaide open en een slanke, grijsharige dame stond op de drempel. Ik schatte haar tegen de 70. Ze snelde de trappen af en kuste me en ze bracht me naar een ruime voorkamer. Wat me het eerst in het oog viel was een baret aan de kapstok. Ik had het kunnen uitschreeuwen van vreugde. Ik was in het huis van een priester. In een andere grote kamer stond de gedekte tafel met de allerheerlijkste dingen. Dampende chocolademelk, krentenbrood, kaas, boter, ham, confituur en bananen. Nauwelijks had ik plaatsgenomen of de bel rinkelde. Beide dames haasten zich om de deur te openen en daar stond op de drempel een glimlachend priester met een woordenboekje in zijn hand. Esten Hozot, Stefan, Vlaanderiaban. Welkom, Stefan, in Vlaanderen. Dan zocht hij weer om in zijn boekje en wees naar de woorden Nagion Waartunk. We zijn blij dat je hier bent. Zo, jij bent dus onze kleine Stefan. Ik kuste eerbiedig zijn hand, hij omhelsde me en kuste me hartelijk. Dan gingen we aan tafel zitten waar ik de ereplaats kreeg. Ze hadden er echt plezier in te zien hoe ik de warme chocomelk slurpte en met de goedheid aan de lekkere spijzen. Dan kwam het moment om mij met handen en voeten en met behulp van het woordenboekje uit te leggen dat de heer Kanunik de pastoordeken was van deze stad. De slanke bejaarde dame was zijn zuster en de andere dame in het zwart gekleed was hun huishoudster. Toen ze mij naar de verdieping brachten en ik in een grote kamer tussen de sneeuwwitte lakens mocht liggen, viel ik in een diepe slaap. Sanderendaags morgens scheen een zonnetje heel de kamer vol. Behoedzame stappen, en daar stond zijn zuster, gevolgd door Maria Neni, de huishoudster, met handen vol klederen. De zuster van de pastoor vond in het woordenboekje de vraag of ik goed geslapen had. Ze streelde mijn verwarde haardos en gaf me een kruisje. Dapper sprong ik uit bed en paste de mooie klederen, allemaal splinternieuw. Het blauwe velourenpak was gelijk op mijn maat gemaakt. Ik keek in de spiegel en kon nauwelijks mezelf herkennen. Ik vernam dat de heer Kanunik de 8 uur de mis opdroeg. Tussen hen in trok ik naar de grote Sint-Bertinuskerk, met haar 3 beuken. Ze brachten naar de sacristie om de kanunnik te groeten. Ik legde hem met gebaren uit dat ik de mis kon dienen. Zoals de andere twee misdienaars kreeg ik ook een toog en een wit koorhemd. Aan het hoogaltaar hield ik mijn twee gezellen goed in het oog, maar de Latijnse antwoorden ken ik natuurlijk wel van buiten. De kanunnik luisterde aandachtig en ik was overtuigd dat hij het leuk vond dat zijn pleegzoontje uit Hongarije de Latijnse gebeden zo flink kende. Hij straalde niets dan liefde uit. Later vernam ik dat hij 2 jaar lang principaal of directeur was geweest in het college te Brugge. Van daaruit werd hij dan tot deken benoemd. Hij had gans zijn priesterleven in de opvoeding van de jeugd gestaan. Ik kon dikwijls vaststellen hoeveel de kinderen van hem hielden. Zodra hij wat tijd had, hield hij zich met me bezig. In de grote bibliotheek met 1000 boeken in de kasten mocht ik aan de schrijftafel zitten. Ik leerde Nederlands en hij Hongaars. Dikwijls ook gingen we samen wandelen buiten de stad. Hij legde me alles uit in het Nederlands en dan moest ik het in het Hongaars vertalen. Meer dan eens schaterde hij het uit bij het horen van die vreemde klanken. Aan tafel zat ik naast de deken, die dikwijls de beste brokjes op mijn bord schoof. Ook Maria Neni deed haar best om me van ieder maaltijd een feestmaal te maken. Ik werd echt vertroeteld. Iedere middag was er een voorgerecht, een hoofdschotel, gevolgd door een stukje taart of wat fruit. Vrijdag aten we zeevis, lekker in boter gebraden, en na het avondmaal vermaakten we ons met gezelschapsspelen of luisterde ik met belangstelling naar de verhalen van de kanunnik. En stilaan begonnen we elkaar beter te verstaan. Ik waande me in een dromenland. De heer deken moedigde me ook aan om iedere week een brief naar huis te schrijven. Ik vond het heerlijk om volledig verslag uit te brengen over alles wat ik had beleefd. Op een dag liet de deken een koets voorrijden. Met zijn zuster en Maria Neni reden we de stad uit, wel een uur ver, naar een grote hoeve. En rond het huis zagen wij de bont van de koeien en de kalvers. Imi kwam reeds aangelopen, ook hij in mooie nieuwe klederen. Wat zag hij er goed uit met ronde wangen, hij die thuis altijd zo mager was. Goddank dat hij bij een landbouwersfamilie terecht was gekomen. Met vreugde leidden ze ons binnen en terwijl de grote mensen aan het praten waren, toonde Imi heel de bedoeling. Vele varkens en biggen, kalkoenen, ganzen en eenden, de koestal, waarin een elektrische machine aan het karnen was. Ik mocht kennis maken met het lieve meisje dat Imi had afgehaald in het station. Ze toonde me met gebaren dat ze Imi's kismama, moedertje, was. We kregen een groot glas schuimende melk en ze keek met genoegen hoe wij de warme, verse melk aan het slurpen waren. Imi vertelde dat ze met 8 waren in de familie. De kinderen waren al volwassen, het 20-jarig meisje was de jongste. Wat was Imi goed terechtgekomen, ze hielden van hem. Zijn pleegvader zei dat Imi, als hij braaf was tenminste, een fiets zou krijgen, waarmee hij ons dikwijls kon komen bezoeken. Maar alsof de kanunnik het aanstonds begrepen had, beloofde hij me, Stefan, ook jij krijgt een fiets als je braaf bent. Dan kan je samen met Emmerik fietstochtjes maken. Iedere morgen diende ik de mis van de deken en 's avonds vergezelde ik hem naar het lof. Vaak heb ik hem voor het heilig sacrament geknield, godvruchtig zien bidden. Het viel me op hoeveel mensen, zelfs op de weekdagen, naar de mis gingen en communiceerden. De zondagvespers was een bijzondere belevenis voor mij. Het beurtelings zingen van de psalmen door het koor en de gelovigen. Ik had dat nog nooit gehoord. Soms kwamen ook Franciscanen of Trappisten helpen. Het geloofsleven in het stadje was zeer intens. Altijd kwam Imi ons de zondag bezoeken en hij was zeer welkom. Natuurlijk maakten we dan een heerlijke fietstocht. Oh, hoe waren we toch in de wolken. Ik leefde als een prins in deze vrede en liefdevolle omgeving. Hier hoorde men nooit een hard of luid woord. Men waande zich bij de heilige familie. Deze gulden vrijheid duurde tot kerstmis. Want daarna kwam een Hongaarse onderwijzeres die al de Hongaarse kinderen van de streek bijeentrommelde in een grote kamer in het klooster. Dit kerstfeest was iets onvergetelijks voor me. Aan de zuster van de kanunik vroeg ik of het Jezuskind geen speelgoed of boeken zou brengen, want thuis waren mijn ouders zo arm en de studies van Latzi kostten geld. Een pak voor kerstmis dus zou hem veel vreugde bezorgen. Samen met de deken beslisten de twee juffrouwen niet een pak, maar een koffer te sturen, vol nuttige en mooie dingen. Een splinternieuw kostuum, een overjas voor vader, voor moeder een warme pelsjas, voor Latzi ook een kostuum, dat ik zelf mocht uitzoeken. Er stak ook een stuk bruine stof in en broeken, schoenen, kousen, verder hesp en kaas, boter en chocolade. Mogen Jezus de goede kanunik belonen voor zijn goedheid, want zullen ze thuis toch gelukkig zijn. De hesp, de boter en de kaas waren een geschenk van Imi's pleegouders. Hoe groot was mijn verbazing toen ik op de kerstavond in de eetkamer bij de kribbe een hoop speelgoed zag liggen. Ik ging een dennetak halen in de tuin om die te versieren. De avonden tijdens die kersttijd waren onvergetelijk. En dan zongen we kerstliederen, zij Vlaamse en ik, Meni Beul as Angyal, een engel uit de hemel. En dit Hongaarse kerstlied vond de kanunik zo mooi dat hij het van buiten leerde. Dicht bij de hoeve waar Imi woonde, lag het Trappistenklooster van West-Vleteren. Die lieve, zwijgzame monniken baden veel en spraken nooit met elkaar. En toch kenden ze mij heel spoedig. Vader Abt vroeg de deken of Imi en ik een dag en een nacht bij hen mocht blijven. Ze toonden ons een grote brouwerij en de stallingen met een 80-tal koeien. We keken vol bewondering naar de elektrische melkapparatuur, van waar de melk rechtstreeks naar de kaasfabriek vloeide. Daar werd de beroemde trappistenkaas gemaakt en die mochten we natuurlijk ook proeven. Toen vader Abt ons vroeg of we geen zin hadden om trappist te worden, dacht ik aan Latzi en zei dat dit voorstel beter voor onze oudste broer zou passen. De abt glimlachte en antwoordde: schrijf maar naar jullie broer dat we hem met liefde verwachten. Tot onze grote verbazing kregen we bij het weggaan elk een rozenkrans en 1000 frank. Jullie zullen zeker wat geld sparen om weer naar huis te gaan. We kusten vader Abt dankbaar de hand. Inderdaad, dat was ons beginkapitaal. Het spoorde ons aan spaarzaam te zijn om zoveel mogelijk onze ouders te helpen. Hier en daar kregen we een kleine som en we boden onszelf aan om op de hoeve een handje toe te steken, hetgeen de boer royaal vergoedde. Ook bij het hoppenplukken waren we van de partij. Voor 1 kilogram betaalde men 1 frank en toen de avond viel hadden we samen 150 à 200 kilogram. Dit plukken duurde 2 weken. Dat werd dus een interessante bedrag op onze rekening. En onze lieve pleegouders die ons inspanning waardeerden, gaven ook een paar 100 frank voor ons spaarboekje.
Ondertussen is de financiële toestand van het gezin in Boedapest bar slecht. Daarbij kwamen zware medische kosten voor oma Nagimomatsi. En de vader riep István en Imi om financiële hulp. Stefan en Imi doen een inzamelactie en verzamelen uiteindelijk zomaar eventjes 70.000 Belgische frank. Daarvan kwamen wel een 10.000 frank van Arnold Gesquière, die ondertussen priester was gewijd, en 50.000 Belgische frank van deken Vervaken. Maar ook de zuster van de deken wilde iets laten zien aan István.
We klommen de trappen op naar een kamer waar een brandkast stond. Toen ze die opendeed, viel mijn blik op een prachtige gouden kelk, een weelde van Vlaamse goudsmederij. Intussen nam zij een koffertje waarin een gouden uurwerk met ketting lag. Dit was van mij, Stefan, maar nu is het van jou. Dit zal een kostbare hulp zijn voor je ouders. Toen ik haar begeesterd dankte, verscheen de heer deken aan de deur. Hij zag het gouden uurwerk in mijn hand en het bloed trok uit mijn gezicht als ik eraan dacht wat hij misschien zeggen zou, want ook de juffrouw leek geschrokken. Maar mijn lieve pleegvader stapte naar de brandkast, greep naar de kelk en zei met overtuiging: Stefan, als je ooit priester wordt, zal dit mijn geschenk zijn voor je eremis. Daar stond ik nu met al dat goud in mijn handen. Ik kon geen woord uitbrengen. Mijn lippen beefden als ik naar die 2 lieve mensen keek, broer en zuster met hun gouden hart. Ik zag dat de juffrouw de ogen vol tranen had. Zij geleek op mijn lieve moeder die me had verzekerd dat ik een gouden uurwerk zou krijgen op het moment dat ik dit het meest nodig had. Imi stelde voor ook nog onze fietsen te verkopen. En zoveel gebruikt hebben die nu ook niet. De fietsenhandelaar betaalde ons haast de volledige som uit.
Priester Kardijn bracht alles naar de ouders. En vader en moeder Rigutsi starten een winkel op in Boedapest. Maar deze zaak stevend af op een faillissement. De ziekte, een hersenletsel van de vader, zit daar zeker voor iets tussen. De ouders zijn verplicht om de winkel, ook hun huis en de meubels te verkopen en terug te gaan wonen in een onderverhuurde kamer. In de zomer van 1927, terwijl István en Imi nog in Vlaanderen zijn, worden al hun bezittingen per opbod verkocht. Alles wat István en Imi gedaan hadden, was tevergeefs geweest. Ondertussen overleed ook oma Nagimomatsi en liet broer Latsi weten dat er zelfs geen geld meer was om zijn studies te vervolgen. Kort daarna, in diezelfde zomer van 1927, komen de 2 broers terug naar Hongarije.
Dit was mijn laatste en misschien de meest droevige week in Vlaanderen. Allen waren lief voor me, maar ik was ontroostbaar. Alles wat we konden, brachten we samen. Ook de vrienden hielpen. Twee grote koffers werden gevuld, maar mijn hart was leeg. Mijn pleegouders en Maria Neni dachten dat ik bedroefd was, omdat ik hen moest verlaten. Dat was wel zo, maar wat me het meeste leed berokkende was, dat alles wat die lieve mensen voor onze familie gedaan hadden, tot niets had gediend. De situatie was nog slechter dan bij onze afreis, want toen hadden we tenminste nog een fatsoenlijk en bemeubeld huis. Imi nam alles veel gemakkelijker op en hij ook probeerde me te troosten. Toch vroeg ik hem aan niemand te vertellen welke miserie ons thuis te wachten stond. De kanunik zegende en omhelsde ons. Ween maar niet, Stefan. U komt nog terug naar Vlaanderen. Maar zelden heb ik zo geweend. Het was of die twee lieve dames me niet wilden laten gaan. Later heb ik er dikwijls over nagedacht, hoe het mogelijk was dat ze een onbekende Hongaarse jongetje zo konden beminnen. Mijn enig antwoord is, zelf vergeten christelijke liefde in deze edele Vlaamse harten. Toen de trein het kleine station verliet, zag ik tussen de vele wuivende zakdoeken de zwarte hoed met brede rand van de kanunik. De terugreis verliep vlot. Na 2 dagen en 2 nachten staken we al de Oostenrijkse grens over. Mijn hart klopte heviger, want wat ons thuis ook te wachten stond, Oost-West, thuis-best, zeggen ze in Vlaanderen. Vader, moeder en Latsie zullen blij zijn en we hoeven niet met lege handen thuis te komen. Alles wat we mee hebben zal hen helpen.
En ik kwam terecht de poppeling bij de kanoniek. Ik was daar een jaar. Ik was toen 10 jaar oud. En dat was een zeer grote geschenk. Je kunt u denken aan die grote armoede in zo'n mooi rijke land. Waar mijn schoonste kinderjaar had mogen beleven. En ik werd werkelijk als een echte kind van het huis opgenomen. Die goede kanonik had een brave zuster die mij zo vertoetelde. En ik zo makkelijk had de Vlaams taal geleerd. Ik zal nu een oude Vlaamse lied zingen. O Maria die daar staat, hij zei goed en ik ben kwaad. Wilt hij mijn arme zielige denken, zal u een Ave Maria schenken. Ave Maria.